Geliefde gemeente, grote geesten hebben vaak meerdere bijnamen. Denk jongens en meisjes aan de bekende Willem van Oranje, die ook verschillende namen had waarmee mensen hem noemden en nog noemen: Willem de Zwijger, de vader des vaderlands. In de Bijbel kom je dat trouwens ook wel tegen, dat hele bekende vooraanstaande figuren meerdere bijnamen hebben. Denk aan iemand als Johannes de Doper. Op zich is dat al een bijnaam, de Doper. Maar hij kan ook genoemd worden de voorloper van de Messias. Hij kan ook genoemd worden de stem des roependen in de woestijn, de Elia die komen zou. En om niet meer te noemen, die apostel van wie we vanmorgen nog een brief gelezen hebben, Johannes. Hij is een van de zonen van Zebedeeus, een van de Boanerges, zo heeft de Heere Jezus hem zelf genoemd. En later in de kerk werd hij bekend als de apostel der liefde. Maar ja, veel bijnamen te hebben kan een goed teken zijn, maar ook een slecht teken. Als je een grote geest hebt die uitblinkt in het kwaad, krijg je ook allerlei bijnamen. Denk aan die meest boze van alle geesten, jongens en meisjes. Hoeveel bijnamen zou je wel niet kunnen bedenken als we het hebben over de duivel? De Satan, de vader der leugenen, de mensenmoorder van den beginnen. De ene naam is nog huiveringwekkender dan de andere. En hij heeft onder andere ook een naam die ons aan een dier herinnert. Dat is allemaal ooit begonnen natuurlijk in het paradijs, waar we de slang naar voren zien komen, die een spreekbuis is voor de duivel. Maar in de loop van de Bijbelgemeente komen wij ook het woord draak tegen. En dat brengt ons meer ook in de sfeer van dat beest dat wij vanavond gaan overdenken, de Leviathan. Als je het nazoekt, dan komt die een keer of 5, 6 voor in verschillende boeken van het Oude Testament. In Job, in Psalmen en in Jesaja. Maar eigenlijk, hoewel de naam dan niet meer valt, komt die ook in het Nieuwe Testament nog terug. Aan het eind van de beschrijving van de wereldgeschiedenis, in Openbaring 12, in Openbaring 20, dan komen we hem daar weer tegen, maar daar met het woord draak, zoals ik al zei. We hebben het vanavond, gemeente, over een echt schepsel. Maar wel een schepsel dat symbool staat voor de boze. Een doodsvijand van Gods volk. En een vijand, en ik wijs daar graag aan het begin van de preek maar weer op, van wie Jesaja 27 ons zal verkondigen, dat hoe machtig hij eruit mag zien en hoeveel kracht hij ook in zich mag hebben, maar dat hij het verloren heeft en het zal verliezen dankzij de almacht en het ingrijpen van God in Christus. Gemeente, deze en andere lessen hopen wij samen onderbiddend opzien tot God te trekken, wanneer wij gaan nadenken over de Leviathan, symbool van de Satan, drie gedachten. Zijn bestaan betwist, zijn aard getekend en zijn val voorzegd. De Leviathan, symbool van de Satan, zijn bestaan betwist, zijn aard getekend en zijn val voorzegt. Gemeente, wanneer je ter voorbereiding op een preek een studie doet naar dat beest dat we vanavond voor ons hebben, dan kom je binnen de kortste keren in een oerwoud van meningen terecht. Maar dat gaat dus niet over de vraag of die Leviathan ergens symbool voor staat. Want daar is iedereen het wel over eens. Alle uitleggers, of ze nu oud en orthodox zijn, of modern en vrijzinnig. Maar wat misschien ook wel in uw Bijbel boven Jesaja 27 als titel staat, waar gesproken wordt over de verdelging van de vijanden van Gods kerk, daar is iedereen het over eens. Als de naam Leviathan in de Bijbel valt, dan denken we uiteindelijk aan iemand die een vijand, een doodsvijand van Gods volk op aarde vertegenwoordigt. Zo heeft u trouwens net ook zelf over hem gezongen. Toen Psalm 74 terugblikte op de doortocht door de Rode Zee. En ik weet niet of je dat gemerkt hebt, jongens en meisjes, maar toen de dichter van die psalm terugdacht aan die bange nacht en die wonderlijke nacht. Het water spleet open, het volk ging naar de overkant, maar daar komt dat hele leger van Egypte met de farao achter ze aan. Dat toen die vijanden met die strijdwagens, die ook daar de zeebodem opgereden zijn en daar zijn omgekomen, dat ze daar vergeleken zijn met de Leviathan. Nou ja, als je alle teksten op een rij zet die ons van dit beest spreken. Ik zei al, Job, Psalmen, Jesaja, dan komt het overal zo heftig op je af. Daar worden zulke ontzaggelijke dingen gezegd, dat mensen zich dus ook hebben afgevraagd, is dat nou eigenlijk allemaal wel waar? Bestaan er dieren, hebben er beesten rondgezwommen die zulke dingen vertonen, die er zo uitzien als hier wordt gezegd? Kijk, dat er een enorme zeeslang in het water rondkronkelt, dat kan een mens zich nog wel voorstellen. Maar het woord draak, is dat niet meer iets waarvoor je in sprookjes en in mythen moet zijn om daarover te lezen? Gemeente, ik heb bij de voorbereiding voor de preek van vanavond gedacht, en dat is een les die je altijd natuurlijk moet leren. Het komt altijd in het lezen van de Bijbel aan op het ontvangen van dat kinderlijke geloof, dat de dingen leest zoals ze er staan en dat als een kind vertrouwend aanvaardt wat het leest, wat het dan ook mag wezen, hoe wonderlijk het dan ook mag zijn. Wij hebben dat misschien haast niet meer in de gaten, omdat we de Bijbel zo door en door kennen. Maar als u aan een buitenkerkelijke, iemand die er niks van af weet, een Bijbel geeft en hij gaat lezen, en hij leest van genezingen, van melaatsen, van kreupelen, van blinden, dan zegt hij, geloof jij dat allemaal? En als hij doorleest in het evangelie en je komt bij de grafspelonk van Jozef van Arimathea te staan en een engel komt daar vertellen, Jezus is opgestaan uit de doden, geloof je dat? Iemand die uit het graf terugkomt? En als je verder in de Bijbel allerlei wonderlijke verhalen leest over natuurverschijnselen die niet kunnen kloppen voor ons gevoel, een zonnewijzer waarvan de schaduw teruggaat in plaats van verderop. En dat moet er dan op wijzen dat de zon die dag een aantal uren gedraaid is. Of wat te denken van dat verhaal van Jona. We lazen het van de week nog aan tafel uit de kinderbijbel. Een man die opgeslokt wordt door een enorme vis en 3 dagen in zijn maag overleeft. Ja, een moderne mens, gemeente, met zijn verstand schudt dan zijn hoofd en zegt, ja, dat kan ik niet accepteren. Daar heb ik te veel voor gestudeerd. Maar we blijven dan maar liever in de buurt van dat eenvoudige kind van God, dat jaren geleden een keer tegen de predikant zei, u heeft die opmerking wel eens gehoord. Dominee, al stond er in de Bijbel dat Jona de walvis had opgegeten, had ik het nog geloofd. Als het maar in Gods woord staat. En zo moeten we, gemeente, ook de stof benaderen die ons spreekt van dat wonderlijke schepsel dat wij de Leviathan noemen. Wij moeten uitgaan van wat elk kind van God met zijn hart leert toestemmen. Uw woord is de waarheid. En als we ons dan afvragen, heeft dat beest bestaan? Heeft die echt geleefd? Kan er zoiets rondgezwommen hebben als wat we ook in onze tekst lezen en waar Job over spreekt? Nou gemeente, dan geef ik u een andere tekst uit Job waar dat zwart op wit staat. Job 26 vers 13. Waarvan het scheppende werk van God dit wordt gezegd. Door zijn geest heeft hij de hemelen versierd. Zijn hand heeft de langwemelende slang geschapen. Heeft de Leviathan dus bestaan? Ja. Geschapen door dezelfde schepper als u en ik. Ja, gemeente, als een mens dan bij die hoofdstukken aanlandt die we zojuist als de schriftlezing gebruikt hebben, Job 40 en 41, dan kom je vervolgens weer bij het probleem, tenminste een probleem wat moderne uitleggers dan maken. Als we er dan vanuit moeten gaan dat Job die beesten die hij daar beschreven ziet gekend heeft, de Behemoot en de Leviathan. Maar wat zijn dat dan precies voor beesten geweest? En dan zijn er nogal wat moderne verklaarders, moet ik u zeggen, die daar een heel eigen draai aan geven. U heeft gezien in de Statenvertaling dat daar vanaf vers 10 gesproken wordt van de Behemoot, een landdier, heel duidelijk. En vervolgens vanaf vers 20 van de Leviathan, dat is dus een zeedier. En dan wordt daar bijvoorbeeld door de nieuwe Bijbelvertaling van gemaakt, dat gaat over een nijlpaard en over een krokodil. Nou jongens en meisjes, ik weet niet of je dat hoofdstuk nog kunt opzoeken. Je hebt natuurlijk inmiddels Jesaja voor je liggen, maar pak Job er nog eens even bij, Job 40. Als het nou bijvoorbeeld gaat over die nijlpaard. Heb je wel eens een nijlpaard in de dierentuin gezien? Dan zal ik nog eens voorlezen wat er in Job 40 van gezegd wordt. Over die Behemoot, vers 12 bijvoorbeeld. Als het hem lust, zijn staart is als een ceder. Weet je wat dat is, een ceder? Dat is een enorme, grote, dikke boom. Wel eens een staart van een nijlpaard gezien? Nou, dat is geen zeder. Zijn zenuwen zijn er schaamte, zijn doorvlochten. Zijn beenderen zijn als vast koper. Zijn gebeenten zijn als ijzeren handbomen. Hij is een hoofdstuk der wegen Gods. En die hem gemaakt heeft, heeft hem zijn zwaard aangehecht. Nogmaals, gemeente, ziet u een nijlpaard voor zich of ziet u wat anders voor zich? En dan dat beest van vanavond, die Leviathan, volgens de moderne mensen een krokodil. Lees eens even, gemeente, hoofdstuk 41 vanaf vers 10. Uit zijn mond gaan fakkelen, vurige vonken raken eruit. Uit zijn neusgaten komt rook voort als uit een ziedende pot en ruime ketel. Zijn adem zou kolen doen vlammen. En een vlam komt uit zijn mond voort. Vers 16. Van zijn verheffen, als die zich opricht, schromen de sterken. Vers 21. Onder hem zijn scherpe scherven. En vers 22 tot het eind. Als je hem ziet zwemmen door het water. Hij doet de diepten zieden als een pot. Achter zich verlicht hij het pad. In vers 24. Op de aarde is niets met hem te vergelijken. Ziet u een krokodil voor zich, gemeente? Of ziet u wat anders voor zich? Of denkt u met mij aan waarvan nog steeds door archeologen de resten worden opgegraven en soms tot skeletten worden opgebouwd en in museums worden tentoongesteld, prehistorische monsters? Gemeente, dat is toch wat we bij deze Leviathan ons moeten voorstellen. Een prehistorisch zeemonster. En denk eens even na, ik vraag dat ook even aan de jonge mensen vanavond. Want dat is een hele merkwaardige gedachte. Waarom zouden nou die uitleggers zoveel moeite doen om te zeggen, volgens ons is het gewoon een nijlpaard en een krokodil? Waarom, ik moest denken, daarin lijken ze zelfs op de Leviathan. Waarom buigen ze zich in allerlei bochten? Zodat er zelfs verklaarders zijn die zeggen, ja, in Jesaja zal het natuurlijk wel een of andere zeeslang zijn, een of andere zeedraak, zo staat het er tenslotte ook. Maar in Job is het een krokodil. Staat wel hetzelfde woord, maar het is een ander beest. Waarom doen ze zoveel moeite, gemeente? Omdat die mensen er niet aan willen dat iemand als Job kennelijk dit soort beesten heeft zien rondlopen en heeft zien rondzwemmen. En waarom willen mensen daar niet aan? Omdat daarmee hun geloof in elkaar stort, gemeente. U kent dat bekende geloof toch wel? En onze jonge mensen kennen dat toch ook? Waar geloven heel veel mensen vandaag de dag in? En ook heel veel wetenschappers in evolutie. Die geloven ook dat beesten zoals de Leviathan bestaan hebben. Maar niet tegelijkertijd met de mensen. Daar zitten miljoenen, miljoenen jaren tussen, zeggen de evolutionisten. 65 miljoen jaar geleden waren ze er nog wel. Maar toen waren er nog geen mensen. Dus die kunnen ze nooit gezien hebben. Dus Job kan in dit Bijbelboek geen dinosaurus beschrijven. Allemaal moeilijk doenerij, gemeente. Want als wij de Bijbel gaan lezen als een kind, is het allemaal niet zo ingewikkeld. Dan lees ik in het begin van de Bijbel, jongens en meisjes, dat er een God is die de wereld in 6 dagen heeft geschapen. In 1 en dezelfde week zijn alle dieren en ook de mensen geschapen. En toen zijn onder andere de zeemonsters geschapen. Ik kan dat in de Statenvertaling niet terugzien. Ik wist dat ook niet, maar die walvissen waarvan Genesis 1 vers 21 ons rept op de 5e scheppingsdag. Die walvissen, dat is hetzelfde woord wat aan het eind van Jesaja 27 vers 1 met draak vertaald is. Allerlei grote beesten. Ontzagwekkend om te zien. Machtig en krachtig. God heeft ze geschapen. En twee dagen later liepen er ook mensen op aarde rond. En Adam heeft ze gezien. De dinosaurussen. En Henoch heeft ze ook nog gezien. En Noach heeft ze ook nog gezien. Maar niet lang daarna zijn ze uitgestorven. Wij hebben daar geen grote natuurramp zoals een meteorietinslag voor nodig, gemeente. Zoals de evolutionisten beweren. Wij weten toch van een natuurramp die heel de aarde getroffen heeft. En alle levende wezens die niet in de ark waren, weggevaagd heeft. En zo, gemeente, is ook misschien ook wel door de klimaatverandering die de zonvloed teweeg gebracht heeft, is uiteindelijk de Leviathan uit de wereld verdwenen. En is die langzamerhand meer een symbool geworden voor wat we ook in de prediking vanavond overdenken. Voor die boze, vijandige machten waar Gods volk mee te maken heeft. Je ziet die ontwikkeling in het Oude Testament dus ook. Job beschrijft hem nog als een schepsel. En Jesaja, die later leeft, die beschrijft hem als een symbool, als een ondier dat gedoemd is om te sterven. En dat doet Jesaja ergens aan denken, gemeente. Zoals die Leviathan, dat ondier, uiteindelijk is uitgestorven onder de oordelende hand Gods. Zo ken ik nog een ondier, zegt Jesaja, gemeente. Waar een mens wel voor beven kan. En waar die wel heel veel van te lijden kan hebben. Maar die God gaat uitroeien. De lang wemelende slang. En ik hoop, gemeente, als we inmiddels zo van die ene naar die andere voorstelling van zaken gaan. Van het schepsel Leviathan naar het symbool dat die ergens voor staat in de Bijbel. Dat u ook steeds meer gaat zien wat nu het nut is van de prediking over dit dier. Het is natuurlijk wel interessant, gemeente, om iets uit de biologie of uit de archeologie op te diepen. En om daar ook nog iets uit de Bijbel over op te diepen. Maar daar bent u niet voor in de kerk gekomen natuurlijk. We hebben deze dingen wel nodig gehad om ons een beeld te vormen. Maar ik wil het toch heel nadrukkelijk hebben, gemeente, over die vijandelijke macht. Die als het ware wordt afgebeeld in de Bijbel als God zegt, let nou eens even op dat ondier dat eenmaal de wereldzeeën onveilig maakte. Want er is ook vandaag een boze, een ontzagwekkende macht, zo groot en zo kwaadaardig als de Leviathan. En dat is een macht waar ieder mens mee te maken heeft. Satan. Ach, gemeente, als wij op ons proberen te laten inwerken hoe die Leviathan eruit gezien moet hebben. En u heeft natuurlijk inmiddels al lang gedacht, ik ben blij dat hij niet in de Merwede zwemt. En dat je hem niet tegen kunt komen als je op vakantie het water inloopt om een eindje te gaan zwemmen. Dat moet toch een verschrikkelijk ondier geweest zijn. Nou, gemeente, dan zeg ik er vanavond bij. Hadden wij nou ook maar zo'n scherpe voorstelling van zaken als wij denken aan de duivel. Want die duivel die vermomt zich op allerlei manieren en altijd zo dat als die ons tot zonde probeert te brengen, dat die een of ander masker opzet en zich verstopt. En zo zijn ware gedaante verbergt. Want anders, gemeente, zou iedereen voor hem op de loop gaan. Dat gelooft u toch ook wel? Als je de duivel zou zien, jongens en meisjes, zoals die echt is. Dat monsterachtige mensenmoorder van de beginnen. Je zou nooit meer naar hem luisteren. Maar ik dacht, gemeente, aan zo'n poppenspeler in zo'n poppenkast, zelf verborgen achter het hout, zelf schuilend achter de gordijntjes. Hij houdt een paar poppen omhoog waar iedereen zich aan vergaapt en zelf zien ze hem niet. Gemeente, zoals met de duivel ook. Hij spiegelt ons van alles en nog wat voor waarmee hij ons tot zonde probeert te verleiden. De meest mooie, de meest begeerlijke, de meest aantrekkelijke dingen die hij in de wereld bij elkaar kan vinden. Maar toonde die nou zijn gedaante, gemeente, zoals we hem hier getekend vinden in onze tekst. Je zou op de loop gaan. Maar zo moeten we hem dus wel in de gaten hebben, gemeente. Er is een verschrikkelijk monster dat altijd en overal in de weer is om mensen te verslinden. Ook in vakantietijd. Ook als de zon schijnt en als het leven je toelacht en als alles spreekt van rust en ontspanning, er is er één, gemeente, die neemt nooit vakantie. Die heeft nooit rust. Die ligt nooit stil. Nee, die is altijd op zoek. Altijd bezig. Op de levenszee waar u met uw scheepje of misschien met je kleine vlot ligt te dobberen. Hebben we er erg in, gemeente, er is een monster in de buurt. De Leviathan. Ach, iemand zegt, dominee, het lijkt wel een beetje erop alsof u vanavond een beetje aan bangmakerij aan het doen bent. Mensen de stuipen op het lijf jagen met een of ander zeemonster. Een gemeente, bangmakerij is als je iemand bang maakt en er is helemaal geen reden om bang te zijn. Maar als er werkelijk gevaar dreigt en je weet ervan en je waarschuwt de mensen niet, dat is zonde. Dan worden ook Gods knechten voor verantwoordelijk gehouden, zegt een van de profeten. Als er een gevaar is wat de stad bedreigt en de wachter heeft niet op de bazuin geblazen. En er is gemeente ook een volk in ons midden dat zegt, dominee, waarschuwt u nog maar even verder voor die boze, voor die grote leviathan uit de hel. Volk, gemeente, dat in zijn eigen leven proefondervindelijk erachter is gekomen dat ze een monster achter zich aan hebben dat hen zoekt te verslinden. Dat monster dat nooit slaapt en dat altijd maar rusteloos bezig is. Ze hebben hem in zijn ware aard leren kennen, die vader der leugenen. En ze hebben daarom ook leren bidden wat de Heere Jezus zijn discipelen heeft leren bidden. Verlos ons uit des bozen macht, want hij is sterk en wij zijn zwak. Gemeente, waarin schuilt dan die sterkte? Waarin schuilt dan dat gevaarlijke van de Satan? Nou, dat is iets wat we in de tweede plaats kunnen halen uit onze tekst. Als we het kunnen hebben over de aard van die leviathan die ons hier wordt getekend. Er worden een paar dingen gezegd in Jesaja 27 vers 1. Waar ik eens even met u langs wil gaan. De eerste keer als dan die leviathan wordt genoemd in dit vers, dan heet die de langwemelende slang. Een vreemd woord, jongens en meisjes. Langwemelend, wat moet je daarbij voorstellen? Nou, dat is iets wat zomaar wegglijdt, staat er in de grondtekst eigenlijk. Iets wat voortkruipt, je ziet een slang ook wel over de grond zo kruipen, wegkronkelen. Hij schiet zomaar ineens weg. En daar zit niet alleen iets van dat snelle, van dat schichtige van zo'n beest in. Maar Johannes Calvijn heeft er in zijn verklaring van onze tekst op gewezen dat daar ook iets mee gezegd wordt van de kracht van dit beest. Het is een slang die ineens weg kan schieten, maar als die ergens heen schiet, dan is die ook niet tegen te houden. Calvijn spreekt zelf van een breekijzer, iemand die zich met alle geweld, waar die dan ook indringt, zich overal in weet te wurmen. De langwemelende slang. Nou heeft u hem zo leren kennen, gemeente. Die Satan. Iemand die even sterk als behendig is om bij je binnen te komen. Hij kent de kieren van je ziel. Hij kent de zwakke plekken van je hart. Hij weet waar die in je verstand naar binnen moet kruipen. Hij weet waar die in je gevoelsleven naar binnen kan sluipen. Hij weet je tot zonde te brengen. Hij weet je aan het twijfelen te brengen. Hij kan je zelfs tot wanhoop proberen te brengen. En die kracht die daarbij in dat beest schuil gaat, gemeente, daar zou een mens soms ook wanhopig van worden. En dan ga je vanzelf het gebed des Heren nabidden. Wij zijn toch zwak, zijn sterkte is groot. Maar ik vraag het u, gemeente, heeft u dat alles bevindelijk gebeden? Omdat u erachter kwam dat u niets met een hagedisje te maken had. En ook niet met een adder, maar met een leviathan. Waar maar één middel je kan staande houden. En dat is niet wat jij doet, maar dat is die genadekracht van God in Christus. Dat is trouwens ook het geheim, gemeente, van het standhouden als die langwemelende slang zich nog op een andere manier gaat openbaren. Want er staat nog een typering in onze tekst. Hij heet vervolgens ook de kromme slomme slang. Beetje een merkwaardige manier van zeggen. Statenvertaling gebruikt hier twee woorden voor iets wat in de grondtekst één woord is. En een woord wat je eigenlijk het beste zou kunnen vertalen misschien met omwentelen. Iets wat zich voortdurend aldoor omdraait. Misschien kun je het zo vertalen, de kronkelende slang. En dat is toch ook een eigenschap van de Satan waarmee je als gelovige te maken krijgt. Ik moest denken naar wat Psalm 72 zegt over de geestelijke strijd. Als hen geweld en list bestrijden. Nou, dat geweld, gemeente, dat zat hem in die langwemelende slang. Die je zomaar ineens kan pakken. En die zomaar ineens bij je naar binnen schiet. Maar die list, daar hebben we ook mee te maken. De listige omleidingen, zou Paulus later zeggen. Die duivel die dan weer eens zo draait en dan weer eens zo kronkelt en er altijd weer een draai aan geeft. En die niet met geweld altijd je gaat bestormen en bestoken, maar die je op een hele listige, voorzichtige, zachtzinnige, fluisterende manier dingen in je ziel kan werpen. Zo heel zachtjes weg, weet u wel. Is het ook dat God gezegd heeft? Heb je die mooie vrucht al zien hangen? Wat geeft het nou om één keer te zondigen? Eén keer mag toch wel? En zo is het intussen gemeend alsof een kat met een muis aan het spelen is. En de Leviathan behaalt weer een overwinning. Gemeente, is die duivel voor ons nou een realiteit waar u ook tegenin bidt? Waar we de genade van Christus over inroepen? Heere, we zijn zwak. We zingen het niet alleen, maar het is waar. Ik kan geen dag staande blijven als dat monster, uw vijand en mijn vijand, op me springt en om me heen kronkelt. Heere, wees mij om Christus wil genadig. Laat uw geest mijn leidsman zijn en mijn bewaarder, want zonder u ben ik nergens. Bidden we dat, gemeente? Bent u zwak, durft u het toe te geven? En zijn we daarom op onze hoede? Er is nog een typering in onze tekst trouwens die iets zegt over de aard van de Leviathan. Die laatste zin, waar die genoemd wordt, de draak die in de zee is. Waar vindt de Leviathan zijn element? In de zee. Maar je moet bedenken dat de zee in de Bijbel praktisch nooit betekent een grote hoeveelheid water waar je in kan vissen en waar je op kan varen. Wij hebben bij de zee andere gedachten dan Joden. Als in de Bijbel het woord zee valt, u moet daar maar eens op letten, dan zit daar heel vaak de gedachte achter van iets wat vijandig is, wat gevaarlijk is, wat chaotisch is, altijd weer schuimt en beweegt en golft dat. Je hebt nooit vastigheid op de zee. Zo wordt ook wel eens een keer de lijn getrokken naar de volkerenzee, de grote wereld van allerlei volkeren. En dat is eigenlijk als een soort grote oceaan van onbestendigheid, van gevaar, van dreiging. Je weet nooit wat voor golven er straks over je schip slaan. En daar ergens op die wereldzee, daar dobber ik met mijn levensschip. Vandaar dat het niet zo vreemd is, gemeente. Ik noemde net al het boek Openbaring. Dat als in Openbaring 13 de komst van de antichrist wordt aangekondigd. Een of andere sinistere figuur die uit de mensenwereld opkomt en zich als God zal laten aanbidden. Dat die antichrist daar genoemd wordt het beest uit de zee. En vandaar dat het tot troost van Gods kinderen aan het eind van de openbaring bij de tekening van het Nieuw Jeruzalem gezegd wordt. En de zee was niet meer. Betekent niet, jongens en meisjes, dat er geen water op de nieuwe aarde is. Maar die zee, die onstuimige, godenvijandige verzameling van heidenen en machten, die is voor goed verleden tijd. Maar hebben we de wereld om ons heen zo alles bekeken, gemeente? We hebben in het gebed geprobeerd om een aantal van de brandhaarden van vandaag aan God voor te leggen. En we raken de tel kwijt, al die plaatsen, al die landen, al die streken waar mensen vluchten voor hun leven, waar de bommen vallen. Waar de moslims, de extremisten, de kerken opblazen en de mensen verdrijven. We hebben ons alles afgevraagd, gemeente, waar dat nou eigenlijk vandaan komt. Waarom is de wereld zo'n chaos? Waarom is de wereld zo vol vijandschap? Waarom is die wereld, en je ziet het voor je ogen gebeuren, en dat gaat in augustus gewoon door, gemeente. De duivel heeft geen vakantie. Waarom wordt dat één grote, kokende, bruisende massa waarin geen mens veilig is? Het komt, gemeente, omdat die zee, die volkerenzee waar wij een plekje hebben, het element is van een monster. Er zwemt een zeemonster rond. De Leviathan. En daarom, gemeente, kan Gods volk in deze bedeling toch nooit echt thuis zijn. Daarom moeten ze wel, en ze gaan er steeds meer van ervaren, vreemdeling worden, pelgrim, om naar die nieuwe schepping te verlangen, waarin die zee er niet meer zal wezen, maar waarin ook dat beest er niet meer zal zijn, de vervulling van Openbaring 21 en de vervulling van Jesaja 27. Want die Leviathan, gemeente, is wel machtig, maar hij is niet almachtig. Eén is er die hem de baas is. En dat is zijn eigen schepper. Ja, want we hebben het net al uit Job gehoord, nietwaar? Oorspronkelijk is ook de Leviathan geschapen. En die schepper van alle dingen, die almachtige God, die neerziet uit de hemel op al het nietig aards gewemel, als die naar de Leviathan kijkt, gemeente, hoe groot en ontzagwekkend het in onze ogen mag zijn, maar dan is die voor Gods beleving ook gewoon maar een schepsel. De psalm die we zongen na de schriftlezing geeft er een indruk van. Die scheppingspsalm 104... waar onder andere de zee wordt bezongen. Deze zee die groot en wijd van ruimte is, daarin is het wriemelende gedierte en dat zonder getal, daarin wandelen de schepen en de Leviathan die gij geformeerd hebt om daarin te spelen. Is dat niet een wonderlijke gedachte, gemeente? Iets wat wij een monster noemen. Een ondier, waar je alleen maar bij huiveren kunt. Als God uit de hemel op dat beest neerkijkt, dan zegt hij, kijk eens, daar is de Leviathan, die is daar wat aan het spelen. En dat is nou geestelijk ook, gemeente, een hele troost. Kijk, ook de Satan, toen die nog engel was, is een schepsel van God geweest. De Satan is niet, zoals sommige dwaalleraars in de oude kerk wel gedacht hebben, een soort antigod. Er zijn twee soorten goden. En dat denken ze in andere godsdiensten soms ook wel, in de hindoeïstische wereld ook. Je hebt een goede god en een slechte god, en die zijn allebei even groot, en die zijn allebei even sterk, en die houden elkaar ook een beetje in evenwicht. Gelukkig niet, gemeente. God, de schepper, is almachtig. En die Leviathan, ook de Satan van wie hij een symbool is geworden, is uiteindelijk een schepsel. Voor ons onoverwinnelijk, maar voor zijn maker niet. Want te dien dagen zal de Heere met zijn zwaard de draak die in de zee is doden. Er wordt een uitdrukking gebruikt, gemeente, aan het begin van onze tekst, die heel geladen is. U kent hem natuurlijk wel als vaste Bijbellezer. Te dien dagen. Een uitdrukking die we wel 100 keer in de profeten vinden, waarvan 35 keer bij Jesaja. Te dien dagen, dat is die speciale dag aan het eind van alle ellende en verdrukking, waarop God uitkomst gaat geven. Die speciale dag, als die zijn volk gaat verlossen. Nou, dan denken ze in de tijd van Jesaja allereerst aan het eind van de ballingschap. Maar wij denken vandaag aan een andere dag, gemeente. Je weet toch wel hoe die dag heet, kinderen? Hoe heet nou die dag aller dagen waarop God alles terecht gaat brengen? Zijn volk gaat verlossen, zijn vijanden gaat doden. Dat is de jongste dag. Een dag, gemeente, waarop God een bezoek gaat brengen. U mag dat heel letterlijk nemen, zoals het daar in onze tekst staat. God zal bezoeken. En als God een bezoek brengt, dan kan het volgens de schrift twee kanten op. Ik ken uit het leven van Abraham en Sarah ook een moment dat er staat, en God bezocht Sarah gelijk hij gesproken had. En dat was het moment dat Sarah zwanger werd van Isaac. God kan bezoeken en dan is er zegen. Maar er is ook een bezoek wat God brengt, gemeente, en dan komt er oordeel. Een moment wat heel beeldend is weergegeven. Ik heb het vandaag nog eens opgezocht in een oud prentenboek. Door die bekende gravurenmaker Gustave Doré. Prent van een groot ondier dat in de zee zich omwentelt en verschrikt opkijkt naar boven, waar een lichtende gestalte met een groot blinkend zwaard op hem afkomt om een eind aan zijn leven te maken. Gemeente, wat zal de jongste dag brengen? Onder andere dat moment. En o, wat ziet de kerk er naar uit. Ze zo vaak met de Satan te maken hebben gehad. En zo vaak het van hem hebben moeten verliezen. En zo vaak berouw hebben gehad dat ze weer in zijn listen getuind zijn. En ze weer tot zonde gebracht zijn. Uitzien naar het moment waarvan weer het eind van de Bijbel ons spreekt. Openbaring 20 zegt het ook. Dat de draak, die oude slang, die Satanas gegrepen wordt en zijn einde vindt in de poel des vuurs. Hier wordt het gemeente met een beeld van een zwaard gezegd. Een hard en groot en sterk zwaard. Met andere woorden zegt Jesaja, die Leviathan en die boze, die mag nog zo onoverwinnelijk zijn. En je ziet hem overal langs kronkelen. En hij is iedereen te sterk. Maar op al die dingen heeft God een antwoord. Is de Leviathan een langwemelende slang die je overal doorheen ziet breken? God heeft een hard zwaard. Is die Leviathan zo groot en ontzaggelijk dat er geen ontkomen aan is? Overal zie je hem rondzwemmen. God heeft een groot zwaard. Is die Leviathan zo listig dat niemand tegen hem op kan en dat hij iedereen te slim af is? God heeft een sterk zwaard. God in Christus, gemeente. U kunt geen nood in uw leven bedenken, geen geestelijke aanvechting. Of de Heere Jezus heeft de raad op echt. Ja, wat een troost is dat. Niet alleen als je de wereld rondkijkt en het in een grote chaos ziet veranderen. Maar ook als je het slagveld van je eigen hart overziet. Zoveel nederlagen. Zoveel tegenvallers. Zoveel strijd. En dan te weten, er komt een moment. Te dien dagen. Dan is het uit. Dan is het voor eens en voor altijd uit. Want hij die zou komen om de kop van de slang te vermorzelen, hij zal de slang die in de zee is, totaal wegvagen. Komt het er natuurlijk wel op aan, gemeente? Dat je op die dag, het gaat over die grote dag, dat je dan aan de goede kant van het slagveld blijkt te staan. En als we dat tegen elkaar zeggen, ach, dan is daar ook weer een wereld aan gedachten. Want wij staan van nature niet aan de goede kant, dat weet je toch wel, jongens en meisjes. Wij zijn in het paradijs de duivel toegevallen. Maar als je nou ziet vanavond met wie we te maken hebben, wie de duivel is, hoe die getekend wordt in de Bijbel. Een ondier, een monster. Gemeente, wat ben ik een dwaas? Wat zijn wij allemaal dwaas? Van nature heil te verwachten van een monster. En de goede schepper aller dingen de rug toegekeerd. Ach, gemeente, zo bevat ook de prediking van vanavond weer een appel op ons hart. Een appel om tot bezinning te komen. Als je nog niet bekeerd bent. Als je nog steeds je laat verleiden en in de armen van die Leviathan je laat in slaap sussen. Een oproep tot bekering. Om het van God te verwachten. Om bij hem te schuilen. En gemeente, ook een oproep tot volharding aan degenen die daar wat van mochten leren. Met de verzekering dat je daar veilig bent. Daar waar je om Jezus wil schuiling zoekt bij de Allerhoogste. Wat is dat toch een schitterende gedachte, gemeente. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten. Dan kan er een Leviathan achter je aan zitten. Maar waar ben je dan veilig? Vernachten in de schaduw des Almachtigen. En met het perspectief van Psalm 68. God zal zijn vijandskop verslaan. Amen.